Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Een goedemiddag. Het kan veel kanten uit vandaag met een professor wetenschapsfilosofie, dat wil zeggen een dokter in de fysica, maar ook dokter in de wijsbegeerte. Titels behaald aan de universiteiten van Gent, Hasselt en Groningen, om te eindigen aan de KU Leuven, waar ze hoofddocent is, professor Sylvia Wenmakers. Een goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik zocht naar de titel die alles samenvat, om niet telkens die hele boterham te moeten noemen vanavond of vanmiddag. Bij ons in de VRT-telefoongids voor intern gebruik heb ik ook gezocht. Daar staat professor wetenschapsfilosofie. Mm-hmm. Daarnaast staat straffe madame. Ik weet niet wie dat zo heeft aangevuld, maar dat is toch een compliment, hè?
Ja, dat is het zeker.
Je moet dat waarmaken vandaag, dat schept ook verwachtingen natuurlijk.
Okay.
Had ik 20 jaar geleden jou moeten voorstellen, toen je aan het begin stond van al die studies en van die hele carrière, dan had ik gezegd science fiction auteur, of would-be science
aspirant,
fiction auteur.
Ja,
je wilde schrijver worden.
Ja, die drijf zat er vroeg in.
En waarom gaat een would-be schrijver fysica studeren?
Wel, ik dacht, de meeste mensen die graag willen schrijven, gaan letteren studeren. Dus dat ga ik zeker niet doen. Dan heb ik een andere invalshoek. En aangezien ik zelf heel graag science fiction las, leek fysica mij de ideale basis, dat ik eerst de wetenschap kende. En ik dacht, dan ga ik heel veel inspiratie hebben om daarop te variëren en fictie te bedenken.
Ja, ja, en ook boeken schrijven met een hele andere insteek dan al die germanisten.
Dat was mijn idee.
Wat zelf hebben gestudeerd.
Ja.
Maar goed, dan was er toch te weinig inspiratie om boeken te schrijven, of bleek de fysica interessanter?
De fysica bleek heel interessant en bleek wel een belemmering om dan science fiction te gaan bedenken. Want als je heel goed weet hoe de wetenschap in elkaar zit,
dan heb je geen inspiratie meer.
Wel om aan wetenschap te doen en over heel veel andere thema's te schrijven, maar het bleek vooral een hinderpaal bij het bedenken van science fiction. Soms is het beter om dingen niet te weten, om dan te kunnen variëren in
dat.
De natuurwetten of... Ik zat heel vaak vast op, nee, dat kan niet.
Ja, omdat je te kritisch bent. Te veel wetenschapper.
Ja, en bovendien was mijn inspiratiebron, dat was Isaac Asimov. En ik dacht te weten dat hij astrofysicus was. En daar was mijn belangstelling voor fysica en in het bijzonder astrofysica ontstaan. En ik ben pas echt veel later erachter gekomen dat hij helemaal geen fysicus was van opleiding, maar chemicus. Ik denk zelfs biochemicus. Dus misschien dat dat net zijn voordeel was, dat hij over de sterren en galaxieën en ruimtereizen kon fantaseren zoals... Iemand die net iets minder over de stand van de wetenschap kent.
Vind je het jammer? Die gemiste, het is geen gemiste carrière natuurlijk,
nee, ik vind
je hebt een andere gemaakt.
Helemaal niet jammer. En ik heb wel ontdekt later, dat wist ik ook niet toen ik later dan in filosofie terecht ben gekomen, dat daar eigenlijk ook heel veel mensen science fiction schrijven vanuit die achtergrond. Zeker ook wetenschapsfilosofen. Omdat ook in dat vakgebied het nadenken over alternatieven, hoe het had kunnen zijn, hoe het misschien is op een andere planeet, et cetera. Daar zijn heel veel gedachte-experimenten over. Dus ook filosofen hebben wel een affiniteit met science fiction. Dus
ik ben nog steeds... Allemaal interessante mensen, zullen we concluderen.
Kunnen
allemaal interessante mensen zijn. Ik zie jou twijfelen.
Potentieel wel, ja.
Je hebt een boek geschreven, hè, dit najaar, Kans op chocoladetaart. Dat klinkt helemaal niet als science fiction.
Nee,
tenzij ze op Mars ook
in
taarten bakken. Uitgegeven door Sterk en de Vrezen. Ik heb beloofd om die te vernoemen, omdat ze nog niet zo bekend zijn. Of niet zo bekend zijn, toekoor.
Het is een vrij nieuwe uitgeverij van non-fictie, zowel in Nederland als in Vlaanderen gebaseerd. Ja.
Verzamelde columns, hè, waarvan er ook een deel online te lezen zijn.
Ja.
Via jouw blog voor EOS Magazine.
Inderdaad. Ja.
Hadden we jou niet in Pompidou moeten uitnodigen? Eigenlijk, dat is ons cultuurprogramma. Ik stootte ook op die EOS blogs, bijvoorbeeld op een EOS blog over kunst.
Ja.
Fysische onmogelijkheden in de kunst, heet er één.
Ja, dat klopt. Ja. Jaren geleden had ik nog tijd om naar de tekenacademie te gaan. In die periode heb ik een bepaald kunstwerk gezien, een tekening, een hele grote tekening. En die heeft me heel lang achtervolgd, omdat daar een soort fysische paradox in zat. En ja, uiteindelijk dacht ik schrijf er toch nog over, ook al is het niet meer super actueel, maar... dat doet goede kunst, denk ik wel. Die blijft in ons achterhoofd aanwezig, lang nadat misschien het fysieke kunstwerk niet meer bestaat. Maar het idee is gelanceerd. En
er zal nog meer kunst in dit programma sluipen vandaag. Hè? Een mix van alles. Jij bent ook een mix van alles natuurlijk. Fysicus en filosoof, exacte en humane wetenschappen, moet ik dat dan zo noemen? Je hebt fysica gestudeerd om schrijver te worden. Zeg je daarmee ook, het ene hoeft het andere niet in de weg te zitten?
Zeker. Ik denk wel dat iedere wetenschap of iedere opleiding je een bepaalde manier van kijken meegeeft. En als je maar één opleiding volgt, dan is het risico dus ook dat je heel veel andere dingen niet ziet. Dat is al een beetje de filosoof in mij die dit opmerkt natuurlijk. Maar ik denk dat het heel waardevol kan zijn om als één persoon zijnde te kunnen kiezen tussen verschillende perspectieven. En dus ook de beperking in te zien van, zelfs al heb je meerdere perspectieven, je leert uit ervaring van, ja, het is toch nuttig om nog eens met andere mensen te gaan praten, want ik heb zelf zoveel blinde vlekken. Ja.
Is dat kritiek op ons onderwijssysteem?
Deels misschien, niet in eerste instantie. Ik denk dat het onmogelijk is om een soort allesomvattende perspectief te creëren en dat te gaan onderwijzen. Dus het is een soort noodzakelijkheid dat je vakken hebt en ook dat onderzoekers later zich specialiseren. Maar ik denk wel dat er een tegengewicht moet zijn voor het feit dat we alles altijd maar in vakken, bijvoorbeeld in het onderwijs, opdelen. Of aan de universiteit, die doorgedreven specialisatie, dat daar wel een tegengewicht voor nodig is.
Ja, en voor het vroeger moeten kiezen ook. Bijvoorbeeld voor de nadruk die tegenwoordig ligt op STEM-opleidingen. STEM, dat is Science, Technology, Engineering en
Mathematics. Wordt vaak vergeten, maar wiskunde wordt er inderdaad ook bij.
Die M, die was ik niet vergeten.
Nee, maar ik
moest even nadenken, het is waar. Er zijn te weinig mensen in die STEM-opleidingen. Er komen er te weinig uit in elk geval. De arbeidsmarkt heeft ze nodig, vandaar de nadruk erop en de actieplannen ervoor. Maar vind jij dat dan veeg?
Wel, ik was zelf natuurlijk fysicus van opleiding. En in eerste instantie, toen ik over STEM hoorde, dacht ik dat dat een heel goed idee is. Omdat het eigenlijk ook gaat over het verbinden van die verschillende vakken. Bijvoorbeeld in de wiskundeles, toen ik zelf in de middelbare school zat, had ik geleerd wat een afgeleide was. En bij fysica leerde je wat snelheid was. Maar ik had zelf eigenlijk alleen maar, omdat ik ook populariserende boeken las, door dat daar een heel nauw verwantschap tussen is. Dus in de vakken zelf werd dat heel erg opgedeeld en lag er weinig nadruk op de verbanden. En ik denk wel degelijk dat STEM, als dat het doel is, het verbinden van bijvoorbeeld technologische voorbeelden aan wiskundevakken of aan fysica of de andere basisvakken, dan denk ik dat dat zeker een doel dient. Maar het kunstmatig afbakenen van één cluster vakken, dat er ook eigenlijk voor zorgt dat het lijkt alsof de anderen een tweede keuze zouden worden ineens, dat heeft wel degelijk ook nadelen. Dus ik vind het jammer hoe het nu gepercipieerd wordt dat STEM de beste keuze zou zijn voor iedereen bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar ook aan de STEM-kant eigenlijk kansen mee laten liggen. Ik denk dat als er een tegengewicht zou zijn in de zin van dat er zou uitgelegd worden dat taalvakken bijvoorbeeld ook wetenschappelijke vakken zijn, dat ook wetenschappelijke richtingen aan de universiteit zijn die daar onderzoek naar doen, net zo goed voor geschiedenis, economie, et cetera, dat ook wetenschap is en dat er dus ook een geheel van wetenschap is, dan zouden we een aantal mensen ook, die nu niet zo geïnteresseerd zijn in STEM, door daar verbindingen tussen te laten zien, ook meer kunnen motiveren.
Ja, dus en wetenschap, dat is uiteindelijk ook, of is ook gebaat bij een beetje historisch inzicht natuurlijk, en wat kritische reflectie.
Inderdaad, ja. En waar ik ook aan denk is dat er zeker een groep leerlingen is die bijvoorbeeld wel graag leest. Het zijn ook niet alle leerlingen, maar ook daar liggen er volgens mij kansen die nu te weinig benut worden. Bijvoorbeeld als er toch een boek moet gelezen worden voor Nederlands of voor Engels of voor een ander taalvak, dan zou dat net zo goed een biografie kunnen zijn die zowel iets over van een wetenschapper die zowel iets over de geschiedenis als over de persoonlijke verhalen laat zien. En ik denk dat het voor sommige leerlingen meer motiverend zou zijn dan de louter technologische toepassingen, die natuurlijk ook sommigen wel aanspreken, maar niet iedereen.
Ja. te veel aandacht voor wetenschap? Ja, dat hoor ik daar nu eigenlijk in, terwijl ik van een wetenschapper zou verwachten dat hij zegt, altijd weinig aandacht voor wetenschap.
Aan de ene kant niet genoeg aandacht voor wetenschap, want dus ook die andere domeinen zijn wel degelijk wetenschappelijk, worden aan de universiteit onderzocht en onderwezen, dus het zijn ook wetenschappen. En bovendien zou ik zeggen, een eenzijdige focus binnen die wetenschappen dan, of een vertekening van hoe interessante hedendaagse vragen eigenlijk vanuit alle vakgebieden onderzocht kunnen worden. En de verbinding die mogelijk zou zijn om, als je het thematisch aanpakt, wordt nu eigenlijk kunstmatig opgeknipt.
Ja, we zullen het houden bij frustratie.
Ja, oké. Okay.
Ik heb trouwens niet alleen bij jou, maar bij de wetenschappers in het algemeen de afgelopen week ook veel frustratie gemerkt, vooral op Twitter, toen de nieuwe Europese ploeg van Ursula von der Leyen werd voorgesteld. Je weet waar het over gaat, hè? De Europese commissaris, onder andere voor wetenschap, die werd ook voorgesteld. Maria Gabriel heet ze.
Mm-hmm.
En in haar titel stond niet het woord research, hè? Het is een Engelse titel. Innovation stond er wel in. En daar was gedoe over op Twitter in elk geval.
Ja. Niet enkel op Twitter. Er zijn inderdaad petities georganiseerd door internationale wetenschappers. Toen de ploeg van de nieuwe Eurocommissie origineel werd voorgesteld, stond er inderdaad voor de minister, de commissaris, sorry, bevoegd voor wetenschap, enkel innovation and youth. En het heeft dan heel lang geduurd voor de voorzitter von der Leyen er iets aan deed, terwijl sommige andere functies ondertussen wel al een nieuwe naam hadden gekregen. Maar uiteindelijk, net voor ze zijn aangetreden deze week, is er dan toch een nieuwe titel gekomen waar zowel research, maar ook culture and education tussen innovation en youth zijn gevoegd. En ik denk dat het ook interessant is om naar heel die cluster te kijken. Dus niet alleen research, wetenschappelijk onderzoek is toegevoegd, maar blijven zijn cultuur en onderwijs op dezelfde manier origineel weggelaten.
Ja, want van de cultuur, die waren ook boos. Hè. Er is ook een petitie geweest door mensen uit de cultuursector. Hè. Die hebben het er dan ook ingekregen.
Daar ben ik achteraf inderdaad achtergekomen dat er dus parallele petities waren, niet alleen van de wetenschappers, maar ook van andere domeinen.
En de cultuursector liet weten dat ze de officiële vermelding van cultuur als een erkenning van de waarde van cultuur beschouwen, dat ze heel blij waren. Is dat voor wetenschap ook zo? Waarschijnlijk wel. Het is om de wegens vermeld, wordt het erkend.
Ja, het is toch vreemd dat innovatie blijkbaar als overkoepelende term of belangrijkere term wel eens blijven staan en wetenschappelijk onderzoek dan niet.
En waarom ligt dat zo gevoelig? Want je zou toch kunnen zeggen dat innovatie ook wetenschap inhoudt? Een leek als ik begrijp dat wel zo.
Oké. Ja, wetenschap is eigenlijk een lange termijn traject dat in sommige gevallen uitmondt in technologische innovatie. Innovatie vind ik ook, heeft vaak de bijklank van technologie, maar wetenschap in brede zin, denk aan geschiedenis, andere menswetenschappen, is natuurlijk niet noodzakelijk op innovatie gericht. Het gaat over het beter begrijpen van processen, van de wereld rond ons, van wie we zijn als mens.
Dus hier duikt de frustratie weer op. Innovatie wordt als belangrijker gepercipieerd dan wetenschap. En zeker als je het dan in zo'n officiële titel nog niet eens vermeldt.
Ja, inderdaad. En ik denk dat het past bij een hele brede stroming in onze maatschappij die heel erg technologie gefocust is als oplossing voor alles. Ik sta zeer positief ten opzichte van nieuwe technologieën en het onderzoek ernaar. Maar ik denk ook dat die eenzijdige focus heel veel nadelen heeft.
Maar als het wetenschappelijk onderzoek in de praktijk goed gebeurt, maakt het niet uit, zou je kunnen zeggen, hoe het heet, hè?
Dan niet, maar ik denk dat heel veel wetenschappers, en ik was er één van, want daarom heb ik de petitie ondertekend, zien dat er systematisch eigenlijk meer geïnvesteerd wordt in korte termijn doelen, waarbij er echt een technologische finaliteit is aan een onderzoek, dat binnen handbereik ligt, als het ware, en dat er te weinig geïnvesteerd wordt in het meer lange termijn onderzoek, waar niet op voorhand becijferd zal kunnen worden wat het economische effect zal zijn.
Maar het gaat, begrijp ik, niet alleen over titel, maar ook over geld, over fondsen natuurlijk. Hè?
Ja, dat heeft te maken met de verdeling van de fondsen over enerzijds, dat wordt soms agenda-gedreven onderzoek genoemd, dus waar bijvoorbeeld voor artificial intelligence een beleid kan kiezen van we gaan daar nu op inzetten. Dat gebeurt zowel nationaal op dit moment, of ja, in Vlaanderen bijvoorbeeld ook. En op Europees niveau, maar dat betekent ook dat diezelfde fondsen niet voor heel veel andere onderzoeken beschikbaar zijn, waar onderzoekers zelf projecten kunnen indienen die gebaseerd zijn op de huidige stand van de wetenschap in hun diverse domeinen.
Nu we toch midden in de frustratie zitten, in jouw frustratie. Ik heb ooit eens een stuk, met een interview met jou gelezen waarin je ook wijst naar ons, de VRT. Ja. Omdat de wetenschappen hier ook veel te weinig aandacht krijgen. Ik wou dat counteren, maar ik kan het niet, vrees ik. Ik heb gezocht en ik heb gevonden Scherre en de Schepping. 2012.
Ja, dat is al even geleden, hè?
Ja, je hebt me. Op VRT Nieuws heb ik ook gezocht onder de term wetenschap. Het is inderdaad mager de laatste tijd. 24 november iets over de wetenschapsmarkt. 21 november, wetenschappers KU Leuven en ULB planten menselijke neuronen in muizenhersenen. Het is een Belga-bericht dan nog, dat is eigenlijk geen verslaggeving. En verder was er niet zo vreselijk veel.
Wel, het is een veel algemener probleem. Er zijn weinig kanalen waar echt gedegen wetenschapsjournalistiek werk kan gebeuren. Dus in de praktijk worden er vaak wel, er wordt wel melding gedaan van bepaalde persberichten. Als er echt een heel spectaculaire claim is, dan wordt dat vaak wel gebracht.
Maar klakkeloos en kritiekloos bedoel je dat?
Ja, wat ik mis is echt, inderdaad, een meer kritische kijk naar het wetenschapsbedrijf. Dat kunnen wetenschappers niet zelf doen. Daar moet een tweede partij zijn die dat doet. En in sommige andere domeinen is dat er gelukkig wel. Maar ik vind het vreemd, gezien dat belang van innovatie, waar zoveel beleidsmakers wel van overtuigd zijn, dat er dan zo weinig geïnvesteerd wordt in goede, kwaliteitsvolle wetenschapsjournalistiek.
Ja, dat is een sneer aan ons, hè? Wij investeren niet. We hebben gisteren een optocht gehouden, mevrouw Wenmakers, om te zeggen, we moeten het al met zo weinig doen, pak ons niet nog meer af. Of vind je dit een flauw excuus?
Ik denk, dus zelfs als we niet op de, specifiek op de VRT focussen, zien we eigenlijk hetzelfde patroon. Dus wellicht moet er toch een algemenere verklaring zijn dan enkel de besparingen.
En verklaar ze eens, geef ze eens.
Wel, om goede onderzoeksjournalistiek te doen, of dat nu over wetenschap gaat of iets anders, moet er geïnvesteerd worden opnieuw. Net zoals in onderzoek aan de universiteiten is dat bij onderzoeksjournalistiek ook het geval. En ik denk dat de meeste verdienmodellen zoals ze nu bestaan bij kranten, dat die niet compatibel zijn met het gedegen, langere termijn onderzoek dat nodig zou zijn om mijn droom hierover waar te maken. Dus moeten er misschien alternatieven komen? Er zijn internationaal wel voorbeelden. Er bestaat zoiets als The Conversation, waarbij er een aantal wetenschapsjournalisten in dienst zijn die samen met wetenschappers berichten van hoge kwaliteit over hun onderzoek plaatsen. Die kunnen dan door andere media opgenomen worden, omdat het Creative Commons licentie heeft, die berichten. Misschien moeten we naar iets dergelijks voor ook ons taalgebied.
Ja, maar we gaan hier het blokje frustratie wel afsluiten.
Goed, hè? Dat lijkt me prima.
Ik zal wetenschappelijk geïnspireerde muziek draaien. Okay. Uit de film A Beautiful Mind, ooit gezien? Waarschijnlijk wel, hè? Dat is
lang geleden.
Ja, het is lang geleden. Het is van begin 2001, 2002. Ja. Ron Howard is de regisseur en Russell Crowe speelt de hoofdrol van de wiskundige John Forbes Nash Jr., die aan schizofrenie leed. En het nummer heet Teaching Mathematics Again. filmmuziek van James Horner uit Beautiful Mind. De film won 4 Oscars en daarmee hebben we weer wat wetenschap op slinkse wijze op de VRT gesluist. Want mijn gast vindt dat we dat veel te weinig doen. En alles dan nog kritiekloos en zo, dat is toch wat we net hebben verteld. Hè? Dat zijn jouw woorden, professor wetenschapsfilosofie Sylvia Wenmakkers.
Dat klopt, ja.
Je kijkt alsof ik je in de hoek zet. Dat is nu ook niet de bedoeling. Ik heb zelf ook een beetje wetenschap gekozen uit de actualiteit. Nieuws waarvan ik denk dat het jou blij gaat maken. Of gemaakt heeft. Komt uit de afspraak van woensdag. Daar zat bioloog Dirk Drouwlands.
Wij hebben met knak vandaag de klimaatwetenschapper als mens van het jaar 2019 gekozen. Heel bewust, omdat de wetenschappers al 20 jaar de gegevens aanleveren waar het beleid dan veel te weinig mee doet. En dan zit er het tussenniveau daartussen die echt die druk verhoogt.
De burgers.
De burgers, ja. En de burgers, dat is dan het fameuze draagvlak. Hè, dat tegenwoordig hoe langer hoe meer misbruikt wordt om niks te moeten doen, omdat het draagvlak dan zogezegd nog niet groot genoeg is. Ik ben al lang van mening dat we niet meer op dat draagvlak moeten wachten, maar hoe meer mensen dat je meekrijgt, hoe beter natuurlijk.
Ja, mensen van het jaar was voor Knak inderdaad de wetenschappers. Weekend Knak heeft Greta Thunberg als mens van het jaar gekozen. Dat is ook een gedurfde keuze, hè?
Ja, dat was nogthans onafhankelijk van elkaar gebeurd. Ja? Ja. Ah. Er is zelfs sprake van geweest dat de twee bladen alle twee Greta Thunberg op de cover zouden hebben. Maar ik vond dan, omdat Greta zelf eigenlijk vooral steunt op de wetenschap en op de rapporten van het IPCC, het Intergovernmental Panel van de Verenigde Naties, met al die klimaatwetenschappers, hebben wij ervoor gepleit om een stapje verder terug te gaan en dan die klimaatwetenschappers in de aandacht te zetten.
Focus Knak koos de muzikante Charlotte Adigéry tot mens van het jaar. Dat wil ik toch ook nog even gezegd hebben, omdat ik dat zeer terecht vind. Maar goed, ik dacht, we blikken terug op de actualiteit. Deze kan ik niet laten liggen, vooral omdat Dirk Drouwlands uitlegde, we wilden eerst op twee fronten, op die twee bladen, Greta Thunberg kiezen. En ik heb dan toch gepleit, zei hij, voor de klimaatwetenschappers in het algemeen, qua compensatie voor de frustratie van daarnet. Mevrouw Wenmakkers kan dat tellen, hè?
Ja, ik vind het een heel mooie keuze.
Het is filosofisch ook heel interessant. En nu spreek ik de filosofen in jou aan, omdat klimaatwetenschappers met oplossingen werken of vermoeden oplossingen voor dat klimaatprobleem waarvan ze niet weten of die wel zullen werken.
Ja, het is eigen aan de wetenschap om modellen te maken van de werkelijkheid. En bij klimaatwetenschap is dat niet anders. Maar dat staat natuurlijk nu heel erg in het brandpunt van onze aandacht. En de kwestie is ook heel acuut geworden. Dus het is een mooie illustratie van wat wetenschap wel en niet kan. Wat klimaatmodellen proberen te doen, is uiteindelijk op hele lange termijn bepaalde evoluties capteren. Dus correct beschrijven is een eerste taak, maar ook voorspellen. En voorspellingen buiten wetenschappelijke context klinkt nogal magisch. En daarvan verwachten we ook dat dat eenduidig is. En dit gaat er gebeuren en niet anders. Maar als je naar wetenschappelijke modellen kijkt, dan zie je dat dat in het beste geval voorspellingen zijn waar bepaalde waarschijnlijkheden aan
gekoppeld zijn. Die misschien niet waar zijn. Hè? Dat is wetenschap niet op haar best, maar zo goed mogelijk.
Wel, dat is wetenschap. Er is geen betere wetenschap mogelijk dan degene die afbakent van het is zo waarschijnlijk, het kan ook anders zijn. En daar moeten we mee leren leven.
De mensen willen dat niet, hè? De mensen willen duidelijke antwoorden.
Ja, dat zit in ons ingebakken. Als we een vraag stellen, willen we een duidelijk antwoord. En als het gaat over wat mag ik hier doen, dan kunnen we dat wel doen. Maar in natuurwetenschappen en menswetenschappen moeten we ons heel vaak tevreden stellen met een voorwaardelijk antwoord. Als die en die aannames kloppen, dan is dit het resultaat. Ja. Of waarschijnlijkheidsintervallen.
Maar het speelt ook mee in het feit dat mensen denken, wat heeft het voor zin dat ik dit doe of laat, hè? Met het oog op het verbeteren van het klimaat, want ze zijn toch niet zeker van het effect daarvan.
Wel, dat is een beetje een denkfout, denk ik. Het is eigenlijk fantastisch dat we überhaupt waarschijnlijkheden kunnen berekenen. Dat betekent niet dat we niets weten. Hè. We weten net heel veel. De situatie waarin we mooie waarschijnlijkheidsintervallen kunnen geven, is er eentje waar we al ontzettend veel informatie vergaard hebben. Heel goed weten wat de modellen wel en niet capteren. En bijvoorbeeld naar het verleden kijken, hoe vaak hebben ze in het verleden een juiste voorspelling gedaan. Dat geeft dan een soort calibratie van hoe betrouwbaar is het nu als gids voor de toekomst.
Kun je dat nu zeggen, hoe betrouwbaar het is? Of ben jij te weinig klimaatwetenschapper om te zeggen, zoveel kans op slagen hebben de hypotheses die ze nu stellen?
Ik heb zeker geen getal voor ogen, maar ik weet wel dat er systematisch gekeken wordt naar hoe goed hebben er is meer dan één model in omloop. Hoe goed hebben de modellen het in het verleden gedaan? En dat geeft dan wel een indicatie van welke modellen doen het beter en welke minder goed. Er is natuurlijk ook nog altijd de factor dat het mogelijk is dat er dingen niet in rekening zijn gebracht die in de toekomst wel een rol gaan spelen. En dan speelt er een sterkere vorm van onzekerheid.
Maar ja, ook daar, dingen die we nog niet weten dat ze eventueel zouden kunnen gebeuren.
Ja, dat is zo. Maar ook daar, je kan dan zeggen van, dat is jammer. En het dan allemaal naast je neerleggen. Maar het blijft de beste gids die we hebben. Het is niet omdat het niet perfect is en misschien niet aan ons verlangen tot zekerheid voldoet, dat het een beter alternatief is om die wetenschap dan te gaan negeren en zomaar te fantaseren van, ik zou willen dat het zo werkte.
Ja, maar een van de hypothesen zou kunnen zijn dat het op een keer vanzelf wel keert. Dat kun je toch niet uitsluiten, of wel?
Dat is een zeer filosofische opmerking eigenlijk.
Jij bent de filosoof.
Ja. Er is zoiets dat in de filosofie het inductieprobleem heet. Dat zegt inderdaad van, het is niet omdat het in het verleden op een bepaalde manier is dat je kan garanderen dat het in de toekomst
maar
zo is.
Maar ik garandeer ook niks. Ik zeg, het is een hypothese.
Het kan zo zijn, maar dan speelt opnieuw de vraag, hoe waarschijnlijk is dat? Met alle informatie die we nu hebben, hoe plausibel is het dat het ineens helemaal anders gaat zijn? En dat de processen die we al in kaart hebben gebracht ineens niet meer zo belangrijk gaan zijn. En ook dat kan gemodelleerd worden.
Maar goed, je beschrijft dat heel mooi in Kans op chocoladetaart. Hè? Het boek, ook het boek, maar vooral de blog, met die naam die je online kunt lezen op de site van EOS. Je moet me helpen. Hè? Het maakt duidelijk dat je nooit 100% zeker kunt zijn van de vooropgestelde hypothesen, omdat er altijd een nieuwe kan opduiken. Dat is wat je net hebt gezegd. Hè? Laten we eens uitleggen aan de hand van die taart.
Okay.
Een chocoladetaart.
Ja.
Dat is de lekkerste.
Natuurlijk.
Je verwacht 8 gasten, dus je snijdt de taart in 8 stukken.
Dat zou je kunnen doen, maar als
je hebt 8 gasten uitgenodigd.
Ja, als je de ervaring hebt dat je familieleden of vrienden hebt die ook wel eens onaangekondigd kunnen binnenvallen, dan kan je eigenlijk voorzien dat je wellicht meer dan 8 stukken nodig gaat hebben. Natuurlijk, als je die 8 stukken al hebt uitgedeeld aan de mensen die er op tijd waren of aangekondigd waren, dan wordt dat later een heel gedoe als zij dan binnenkomen. Iedereen heeft taart op schoot. Als je dat moet gaan herverdelen, dat is een beetje een ongelukkige situatie. Ja. Maar je zou ook erop kunnen rekenen dat je later nog een aantal gasten gaat hebben. Je zou dus op voorhand een stuk in de koelkast kunnen plaatsen, zodat je daar stukjes van kan uitdelen op het moment dat er iemand onverwacht, het is de persoon die dan aankomt is misschien onverwacht, maar het is niet onverwacht dat er iemand onverwacht zal aankomen. En ik zie daar een analogie met de wetenschapsgeschiedenis. We weten uit ervaring dat domeinen theorieën hebben die op dat moment relatief goed werken en dat er dan later toch nog alternatieve hypotheses kunnen opduiken die nog beter werken. En dat is dus ook in de huidige wetenschap zo. We moeten eigenlijk verwachten dat er in de toekomst in alle wetenschappelijke gebieden nieuwe theorieën zullen bedacht worden, waar we nu nog gewoon nooit aan gedacht hebben, die dan misschien zelfs nog beter werken dan de theorieën.
En daarvoor moet je een stuk taart aan de kant.
Dan moet je een stukje waarschijnlijkheid voor reserveren dat de modellen die je nu hebt niet degene zijn die het beste zijn.
Dat heet kansberekening op Sylvia Wenmakkerswijze. Gebeurt dat in de praktijk, dat er een stukje opzij wordt gezet voor de dingen die zich misschien of misschien ook nooit zullen voordoen?
Ja, maar die gaan niet die gaan niet binnen de standaard rapportering gemeld worden. Dat gaat altijd zijn, met dit model zijn de waarschijnlijkheden zo en zo. Maar de meeste wetenschappers zijn er zich wel degelijk van bewust dat er in de toekomst andere theorieën zullen zijn. En trouwens ook, dit principe heeft een naam, niet van wetenschapper, maar het wordt soms de regel van Cromwell genoemd. Waarbij het idee is dat de originele context was een religieuze, maar waarbij het ging om een conflict tussen twee religieuze kerken. En waarbij hij de andere opriep om te zeggen van alsjeblieft, hou er toch rekening mee dat je misschien vergist. Dus ja, met andere woorden, neem geen al te drastische maatregelen, want het kan ook zijn dat je ja, de juiste optie niet overwogen hebt. Mm-hmm. Nu, in die context is het een beetje hypocriet, want hij deed dat zelf natuurlijk ook niet. Maar voor een wetenschapper is het wel goed om altijd een kleine reserve te hebben. Dat je jezelf zou kunnen vergissen.
Voor de mens op zich ook. Ons levensmotto kan dat ook wel tellen. Zet altijd een stuk chocoladetaart opzij.
Ja, die vorm zeker.
Dat op een keer wel slecht wordt. Dat je niet meer kan uitdelen en niet meer kan opeten.
Ja, de analogie is ergens niet meer rekbaar.
Nee.
Ja.
Je bent geen klimaatwetenschapper, maar ik heb nog een blog gevonden op de site van EOS. EOS krijgt veel reclame van mij vandaag. Die ook toepasbaar is wat dat klimaatprobleem betreft. Het heet Horrorverhaal in Slow Motion. Mm-hmm. Hij heet Horrorverhaal in Slow Motion, moet ik zeggen. Over onze blindheid voor trage veranderingen. Je haalt daar twee kunstwerken in aan, wat wel degelijk de link tussen kunst en wetenschap bewijst. Eén cartoon van Calvin en Hobbes, mm-hmm. waarbij Calvin tegen zijn knuffeltijger zegt, weet je wat gek is? Per dag lijkt er niks te veranderen, maar snel genoeg is alles anders.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar eigenlijk gaat de blog over een ander kunstwerk, Slow Motion Car Crash, van de Amerikaanse kunstenaar Jonathan Schipper. Dat klinkt een beetje als een Nederlandse kunstenaar. Ik weet niet hoe ik dat op zijn Amerikaans moet uitspreken. Maar dat is ooit in België te zien geweest, een stuk in Leuven, als ik me goed herinner.
Inderdaad, ja.
Een auto die crasht.
Ja, maar op een zeer bijzondere manier.
Zeer traag vooral.
Ja, het was dus eigenlijk een opstelling waarbij de auto zeer traag tegen een muur geperst werd. Net zoals gebeurt bij een car crash, maar dan enorm traag. Zodanig dat als je erbij stond, dat je het... Ja, het is onder je neus aan het gebeuren, maar toch zie je niks veranderen.
Maar je weet dat het aan het
veranderen is. Maar je weet het wel, ja.
Ja. Dat is zeer parallel met het klimaat, hè? Je ziet het niet, eigenlijk zie je het wel intussen.
Ja, helaas zitten we ondertussen in de fase waar we wel degelijk foto's van niet eens zo lang geleden, van enkele decennia geleden, naast de huidige situatie kunnen leggen. En we zien wel degelijk veranderingen. En ook de effecten zijn er op regio's die erg droog zijn of net erg nat worden. Het aantal orkanen dat toeneemt. Dus de effecten zijn er al wel. Maar op zich is klimaat per definitie een lange termijn effect. Vandaar dat het slow motion aspect ervan mij aan dat kunstwerk deed denken. Klimaat kan gemodelleerd worden, maar kunnen we zelf op dagelijkse basis eigenlijk niet ervaren. We ervaren het weer verandert wel, maar die tendensen, hoe die veranderen, daar moeten we echt wel op goede data steunen en de modellen ervan die mogelijk verklaren waarom het nu dus aan het veranderen is.
Wat ook wel weer verklaart wat Dirk Trouwlands zei in dat stukje uit de afspraak. Het is zeer moeilijk om een draagvlak te vinden, ook omdat je niet ziet. Niet elke dag ziet dat het verandert. Hè?
Ja, wellicht speelt dat mee. Maar we moeten natuurlijk op heel veel vlakken steunen op wetenschappelijke modellen. Er zijn wel meer belangrijke dingen die we niet kunnen zien. Hoe dat bepaalde medische behandelingen werken, daar snap ik zelf ook niks van. En toch zou ik niet twijfelen als ik een bepaalde aandoening heb om bepaalde ingrepen te laten doen of medicijnen te slikken waarvan je uiteindelijk niet ziet wat ze doen. Het verschil daar is misschien dat je ervaring kan hebben met iemand die genezen is en dat gebeurt op relatief korte termijn opnieuw. Misschien is dat een verschil bij klimaat opnieuw.
Ja. Het is geen doemdenken, hè, waar je hier aan doet.
Nee,
want we zijn allemaal onderdeel van een machine, zou je kunnen zeggen, die het kan keren of die het kan proberen te keren of tegen te houden.
Ja, ja, ik denk dat in dat opzicht ook wel die lange termijn tendensen op een aantal andere vlakken, bijvoorbeeld ongelijkheid of armoede, dat die ook wel inspirerend kunnen zijn. Er is in de wereld al veel veranderd op maatschappelijk vlak. Dus dat bewijst dat het mogelijk is om dingen te veranderen. Maar we moeten ook beseffen dat die dingen veranderd zijn onder invloed van heel veel inspanningen en dat dat hier opnieuw nodig gaat zijn. Dat lijkt wel duidelijk.
Ik vind het tijd voor een stukje Beethoven.
Herz, mein Herz, was soll das geben, was bedrängt dich so sehr? Welches fremdes, neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, warum du dich betrübtest. Weg dein Fleiß und deine Ruhe. Ach, wie kamst du nur dazu? Wie kamst du nur dazu? Fesselt dich die Jugendblüte, diese liebliche Gestalt, dieser Blick von Treu und Güte mit unendlicher Gewalt. Will ich rasch mich ihre ziehen, mich erwandern ihre Vier, führet mich im Augenblick auf mein Weg zu ihr zurück, zu ihr. Was bedrängt dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, warum du dich betrübtest, weg dein Fleiß und deine Ruh. Ach, wie kamst du nur dazu? Wie kamst du nur dazu? Fesselt dich die Jugendblüte, diese liebliche Gestalt, dieser Blick voll Treu und Güte mit unendlicher Gewalt. Will ich rasch mich hier entziehen, mich erwandern, hier entfliehen, führet mich im Augenblick auf mein Weg zu ihr zurück, führet mich im Augenblick zu das sich nicht zerreißen lässt, hält das liebelose Mädchen nie so wider Wille fest, muss in ihren Zauberkreisen lieben und auf ihre Weise. Die Veränderung, ach, wie groß, Liebe, Liebe, lass mich los, lass, lass, lass mich los, lass, lass mich los.
Uit de gloednieuwe Clara Box Best of Beethoven, die is samengesteld door dirigent Jan Kaaiers. U heeft dat al vernomen vandaag, want we draaien daar al de hele dag nummers, nummers uit. We mogen al de hele dag ook zo'n box weggeven. Mondjesmaat, eentje in elk programma. En u maakt er kans op door een mailtje te sturen naar vrijdag@clara.be met vooral uw adres erin vermeld. Anders kunnen we niks opsturen en vindt u bij voorbaat niet iets anders fijns mag er ook in staan. De winnaar ziet de box wel arriveren. Voor kerst zal dat wel lukken. vrijdag@clara.be. Boeiende vraag, altijd vind ik, al zeg ik dat nu zelf, die aan mijn gast naar wat hij of zij gemist heeft in het nieuws, in de berichtgeving. Wat we niet hebben opgemerkt bij media, of wat we bewust genegeerd of overgeslagen hebben, omdat hij niet in of het niet in onze kraam paste. Mijn gast vandaag, professor Sylvia Wenmakers, die zegt alles.
Ja.
Daar komt het op neer, hè, mevrouw Wenmakers.
Ja, inderdaad. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met het nieuws. Opnieuw vanuit kansrekening bekeken is het eigenlijk een vreemd fenomeen, omdat er vooral bericht wordt over de uitzonderingen, de onwaarschijnlijke dingen die toch gebeurd zijn. Dat is begrijpelijk dat dat nieuws is en niet de achtergrond van de normale gang van zaken. Maar tegelijkertijd vraag ik me steeds meer af wat eigenlijk de invloed is op ons als individu en ook op de hele maatschappij van het feit dat wij voortdurend dat soort atypische, per definitie atypische nieuwsberichten kon consumeren.
Een soort vertekend beeld krijgen.
Een compleet vertekend beeld, ja, inderdaad.
Je moet beseffen dat we het journaal moeilijk kunnen vullen met mensen die gewoon elke dag de trein nemen naar hun werk. Hè? En dat als die trein een ongeval heeft, dat dat wel nieuws is.
Ja,
dat... Maar op de duur denken mensen... Ai, oef, we komen niet meer buiten, de wereld is gevaarlijk.
Ja, inderdaad. Dus ik begrijp wel waarom iets uitzonderlijks nieuws is. Maar we horen dan meerdere keren per dag, of we lezen of we zien, al die details over die verhalen. Vaak zijn het ook dingen die akelig zouden zijn om zelf mee te maken. Dus we voelen daar bepaalde emoties bij. En ik weet vanuit mijn achtergrond dat, dat we daardoor eigenlijk foute inschattingen maken van waarschijnlijkheden. En ik denk dus dat we allemaal een heel vertekend beeld hebben van...
Maar ik heb de krant van vandaag, de kranten, is doorgenomen. Hè?
Mm-hmm.
Ik haal er lucraak wat dingen uit. Muiterij dreigt bij Open VLD. Het ene kamp wil paars groen, het andere wil paars geel. Dat is alvast wat ik versta onder dagelijkse sleur. Daar gaan we geen commentaar
op geven. Nee, geen commentaar.
Moeder alle stakingen escaleert in Frankrijk. Mm-hmm. Vind je dat ook bij de rariteiten horen?
Ja, het lijkt toch een extremer voorbeeld van een fenomeen dat we inderdaad dagelijks zien.
Maar... Het is niet elke dag staking in Frankrijk natuurlijk. Iets interessants uit jouw winkel. Experts stellen zich vragen bij een tiental papers van het team van topwetenschapster Catherine Verfaillie van de KU Leuven.
Mm-hmm. Ja, ook daar wordt er op de uitzondering ingezoomd. Ik vind zeker dat dat bericht mag worden, hè, voor alle duidelijkheid. Maar alle wetenschappers die gewoon hun werk doen, zo goed mogelijk, papers schrijven, onderzoeksartikels waar geen vragen bij hoeven gesteld worden, omdat ze gewoon prima in orde zijn.
Dat komt niet in het nieuws.
Die halen niet het nieuws. Tenzij ze dan wel weer spectaculair uitzonderlijke prestatie leveren of een prijs.
En dit gaat over foto's die niet blijken te kloppen. Dat moet nog onderzocht worden. Hè? Daar is niks bewezen. Maar nu denken de mensen, als ze dat lezen in alle kranten, het stond ook in alle kranten, het zijn allemaal fraudeurs aan de KU Leuven.
Ja, mogelijk.
Besmet u zelfs.
Mogelijk wordt de waarschijnlijkheid nu groter geacht dan nodig op basis van dit geval. Het mag zo opnieuw, het mag zeker geweten zijn dat dat gebeurt. Het lijkt me ook belangrijk voor wetenschappers zelf om daarbij stil te staan. Maar het algemene beeld wordt inderdaad bijgesteld in een richting die overdreven is. Dat is tenminste wat algemene psychologische onderzoek daarover suggereert.
Ja, daar wordt ook onderzoek naar gevoerd, toch? Hè? Mm-hmm. Naar de gevolgen op de mensen. Hè?
Ja, hoe communicatie over waarschijnlijkheden soms verkeerde indrukken geeft, daar wordt onderzoek naar gedaan.
Je hebt over dat wat je noemt rampdenken ook ooit een column geschreven. Of, je hebt over alles een column geschreven, denk
alles,
ik.
Wat ik interessant vond op begint, dat moment wel. Het
begint met een simpel voorbeeld. Een vrouw kijkt elke dag naar het nieuws op televisie. We zullen op VTM nemen. Ze ziet geregeld berichten over tasjesdieven. Ik lees vooruit jouw column. Hè?
Ja.
Elke keer denkt ze, verschrikkelijk. En op de duur durft ze haar huis niet meer uit, want de wereld zit vol tasjesdieven. Op de trein wordt daar, dat zijn nu mijn woorden, op de trein wordt daar effectief voor gewaarschuwd, hè?
Ja.
Voor tasjesdieven. Dus Sophie Dutoudwa kijkt ook veel naar VTM.
Wel, er zijn natuurlijk plaatsen waar er een heel reëel risico is. Hè? Dus ik wil niet betwisten dat er nergens risico is op tasjesdieven. Maar als er over misdaad bericht wordt, wordt er meestal opnieuw bericht over de extremere gevallen. En ook dat gaat gepaard met een negatieve emotie. Vaak worden er veel details verteld, waardoor we het ons levendig kunnen voorstellen. En dat helpt er allemaal aan. Of ja, het is eigenlijk niet helpen, het is een groot nadeel. Dat zorgt er samen allemaal voor dat we die kansen, die misschien relatief
overschatten.
Ja.
Dat is één punt. Ik vind het vervelender dat je schrijft. Het is niet omdat je het weet dat je er immuun voor bent.
Ja.
Want we kunnen dat hier nu zeggen,
mm-hmm,
maar het is niet omdat de mensen thuis dit weten, dat ze daar straks anders op zullen reageren.
Ja, dat is met veel denkfouten zo. Hè. Je kan het mechanisme perfect begrijpen, misschien zelf onderzoek naar doen en toch ben je er ook zelf slachtoffer van. Natuurlijk is het wel zo dat als je er bewust van bent, dat je naar tegengewicht kan zoeken. En ik denk dan zeker over statistieken dat er de laatste jaren heel wat goede voorbeelden zijn. Er was die Zweedse arts Hans Rösling die met hele mooie statistieken de trends van vele landen, hun armoedecijfers en ongelijkheidscijfers visualiseerde. Dat is een mooi tegengewicht. Dat gaat over lange termijn. Dat geeft je echt een beeld van waar staan wij in de wereld. En nu recenter is er ook een Duitse econoom, Max Roser, die heeft Our World in Data, een website waar hij soortgelijke dingen doet. Dus met visualisatie de algemene trend laat zien.
Ja.
En zowel duidelijk maakt hoe het in het verleden al veranderd is. Als...
Je kan tegengewicht bieden. Het is moeilijker als het subtiel gebeurt. Hè. Ik haal uit jouw blog ook een fijne denkoefening voor onze luisteraars. En je moet je er even voor gaan zitten. Dit is wat jij schrijft. Hè. Ga het eens na voor jezelf met dit voorbeeld. Als een kernreactor ontploft, kan dat een onmetelijk drama betekenen voor mens en milieu. Denk aan Tsjernobyl of Fukushima. Stel dat de regering zich buigt over een plan om een nieuwe kernreactor en de oppositie een alternatief plan indient in plaats van de kernreactor, één of meerdere conventionele gasgestookte elektriciteitscentrales. Wat is dan waarschijnlijker? En nu moet de luisteraar kiezen. A. Als de kernreactor wordt gebouwd, zullen mens en milieu hier ernstige schade van ondervinden. B. Als één of meerdere gascentrales worden gebouwd, zullen mens en milieu hier ernstige schade van ondervinden. Of C. Dat kun je op basis van de gegeven informatie niet besluiten. Wat wil je zeggen?
Wel, dat er over bepaalde risico's heel veel gecommuniceerd wordt. Zeker als het over acute problemen gaat, acute risico's, terwijl er ook veel chronische risico's zijn. En in het geval van traditionele centrales zijn het die chronische risico's die op langere termijn eigenlijk voor een groter verwacht sterftecijfer zorgen of andere milieuschade.
Dus we hebben eerst de aandacht gevestigd op een kernramp.
Mm-hmm.
En daardoor zouden de mensen kunnen denken, die kernreactor is gevaarlijker voor mens en milieu, ten onrechte, schrijf jij.
Ja, als je naar de lange termijnverwachting kijkt, dan zijn kerncentrales de veilige optie, natuurlijk met een aantal voorwaarden, hoe ze gebouwd zijn en waar en zo. Maar alleszins met de informatie die we hadden, werd ons een levendig beeld van een ramp voorgesteld. Terwijl er ook heel veel stille rampen zijn, dingen die op lange termijn een negatief effect hebben. Dus die twee afwegen, dat is helemaal niet zo makkelijk.
En... Je zou dit kunnen interpreteren als een politiek statement van jou. Als een mengen in het debat, als het je mengen in het debat over het langer openhouden van kerncentrales.
Wel, het is eigenlijk vooral bedoeld om te wijzen op die denkfout die in dit debat een belangrijke rol speelt. Dat we bepaalde dingen die we ons levendig kunnen voorstellen, dat we daar nogal hard op focussen. En kernenergie is een hele geconcentreerde vorm van energie. Dus als fysicus lijkt het me heel rationeel om voorlopig daarvoor een plaats te zien in de energiemix.
Maar goed, dat soort emotionele of niet-rationele linken die de mensen leggen bij het lezen of horen van dit soort nieuws, wordt wel uitgebuit door politieke partijen. Door Groen in deze,
die wordt
met name.
Uitgebuit misschien, ofwel zijn ze eigenlijk zelf... Zij zijn ook mensen, dus zij maken deze denkfout misschien onbewust ook. En dan zijn ze wel eerlijk, dus ze zijn het niet aan het bewust uitbuiten. Maar ik denk wel dat ze dan een denkfout maken.
Mm-hmm. Wat is nu de moraal van het verhaal?
Dat over risico's nadenken zeer moeilijk is. En zeker als je chronische met acute risico's aan het vergelijken bent. Maar er bestaan wel methodes voor, dus informeer je en ga daar naar op zoek. Mm-hmm. Is de moraal.
En ook, zoals je je column eindigt, vraag je eens af wat je niet ziet als je naar het nieuws kijkt. Hè? Dat vind ik ook een mooie boodschap. Om de avond mee in te gaan bijvoorbeeld. Wie snel is, pik nu het journaal van 6 mee op.
Succes.
En pas daar deze oefening op toe. Ja. Wat hebben we niet gezien? En wat was misschien vooral gebeurd dan omdat we het niet gezien hebben of terwijl we het niet gezien hebben. Sylvia Venmakers, bedankt voor dit zeer leerrijk uur. Een fijn weekend.
Bedankt.
En fijne avond ook verder. Dag.
Ja, dag. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.